Dit is een podcast van De Telegraaf.
Allemaal gekkigheden waar je die partijen, die prominenten, niet of nauwelijks over hoorde. Sterker nog, allerlei mensen stelden zich kandidaat om samen met Thierry Baudet op de lijst te gaan voor Forum voor Democratie. Niemand die daar toen een bezwaar van maakte. En nu heeft iedereen ineens last van gewetensnood.
Afhameren met Wouter de Winter.
Vrijdag 27 november 2020. Een week met heel veel nieuws over Forum voor Democratie. Politieke verhoren in Den Haag. En is natuurlijk ook weer volop coronanieuws. Mijn naam is Kamran Oela en ik mag deze week weer deze podcast afhameren met Wouter de Winter presenteren. En Wouter zit dan ook hier tegenover.
Hallo.
Hey Wouter. We hadden het net van tevoren al over, we zijn aan het opnemen, maar we moeten gezien de resultaten van deze week al een disclaimer uitspreken. Dat alles kan veranderen tijdens de opname.
Ja, precies. Onze mobiele telefoons liggen ook binnen handbereik. Dus mocht er tijdens deze opname weer wat gebeuren, dan hoort u het als laatste, als eerste of zo. Want het zal dan met vertraging dan wel zijn. Maar het was wel een, wat dat betreft, een krankzinnige week waarin je eigenlijk niet meer wist. En dat is op zich van mijn werk in Den Haag al 15 jaar het leukste. Dat je nooit weet hoe je dag eindigt als je begint. En dat hadden we deze week ook. Alleen dit was wel echt in extreme vorm, moet ik zeggen. Met ontwikkelingen die zo snel gingen. En het modder gooien wat daarbij gepaard ging. De laatste keer was echt op dit niveau en met deze omvang was bij de LPF. Maar dat had toen ook nog, dat duurde dan over een paar dagen. En daar was natuurlijk ook een leider die ontbrak daar. En hier is de leider in ieder geval een poging gedaan om aan de kant gezet te worden. Waarvan we nog steeds nou niet precies weten of die poging nou geslaagd is of niet. Duidelijk is wel dat de schade wel heel erg groot is.
Ja. En je schreef er ook over, de meest gestelde vraag deze week is wel geweest aan jou. Heb je zoiets wel eens eerder meegemaakt?
Ja, precies.
Nou, zo heftig.
Nou ja, en dat was dan ook eigenlijk wel in die LPF-tijd. Wat ook eigenlijk al een beetje ook van voor mijn tijd was. Hè? Want die LPF-tijd is 18 jaar geleden. Mm-hmm. Maar ik werkte toen bij BNR en toen werkte ik op de redactie in Amsterdam. Waarin we af en toe ook nog wel eens wat mensen aan het telefoon kregen, hè, op het moment dat onze parlementaire redactie even moest uitblazen of met andere dingen bezig was. En dan merkte je de onafvolgbaarheid van die hele situatie en hoe mensen. En dat was ook echt wel iets van ego's en macht, hè? Toch het idee dat als je iets, als je jezelf omhoog werkt of de ellebogen gebruikt en je komt op een positie dat je dan de baas bent. Dat longt kennelijk, hè? Het is fijn kennelijk om ergens de baas van te zijn. En dat ging niet zozeer om een ideologische strijd, maar veel meer om een ego-strijd. En hier was natuurlijk wel iets anders aan de hand bij Forum. Dat is natuurlijk al heel lang. En dat kwam tot een ontploffing het afgelopen weekend. Maar dat er berichten zijn en ook aanwijzingen, hè, in die app-conversaties, dat er in de gelederen van die partij en in de jongerenclub gesproken wordt over het relativeren van de Holocaust en allerlei andere, wat ik maar gewoon noem, smerigheden die er toch toe hebben geleid dat het daar uiteindelijk mee begon. Maar inmiddels leek het daar de afgelopen 48 uur al niet eens om te gaan, maar veel meer over wie is er de baas en ik wil toch wel heel erg graag terug naar het eerste, namelijk waar het mee begon en hoe krankzinnig dat eigenlijk is. Dat anno 2020 nog wortel kan schieten kennelijk in een serieuze politieke partij.
En dat daar dus ook niet meteen tegengas op komt of mensen meteen zeggen, en hier ligt de grens en je bent de grens ver gepasseerd. Ja. Dat gewoon wordt goed gepraat, schuld bij anderen neerleggen.
Of wordt weggekeken. Hè? Want ik had er vandaag in onze krant in de column in het Vizier iets over geschreven. Dat de aanwijzingen dat daar dingen gebeuren in die club die niet normaal zijn en die verwerpelijk zijn. Niet omdat ze partijpolitiek of partijideologisch. Je hebt links, rechts, midden. Je kan vinden dat er belastingen omhoog moeten of omlaag. Of dat er meer aan het milieu gedaan moet worden. Dat zijn allemaal politieke keuzes. Maar dit zijn zaken die echt gaat over antisemitisme onder meer. En er is natuurlijk al eerder dat eigenaardige etentje geweest van Thierry Baudet met die rechtsextremist uit Amerika. Daar werden toen ook veel vragen over gesteld. Maar uiteindelijk is dat weer gaan liggen. En dat vond men kennelijk dan maar goed of zo te accepteren. We hebben nog rond MH17 natuurlijk ook een rare strapatsen meegemaakt. Dat is toch een nationale tragedie waar 200 van onze landgenoten uit de lucht zijn geschoten. En daar werd ook maar een beetje, hij heeft een brief geschreven naar Trump omdat het onderzoek, het strafrechtelijk onderzoek overnieuw moest. En allemaal gekkigheden waar je die partijen, die prominenten, niet of nauwelijks over hoorde. Sterker nog, allerlei mensen stelden zich kandidaat om samen met Thierry Baudet op de lijst te gaan voor Forum voor Democratie. Staten twee weken geleden nog met hem aan tafel, ook bij Eva Jinek in een talkshow ongeveer. Hè, was het weer dat Eva het allemaal had gedaan, omdat ze moeilijke vragen stelde over die rechtsextremistische achtergrond. Niemand die daar toen aan tafel, niet die twee dames, die nummer 3 en ik geloof nummer 5, die daar toen een bezwaar van maakte. En nu heeft iedereen ineens last van gewetensnood. En wordt er gezegd dat ze zich er niet mee willen associëren. Ja, ik vind dat nogal hypocriet en opportunistisch, omdat deze signalen en de manier waarop Baudet die tent bestuurt en over dingen nadenkt en over dingen filosofeert en zich gedraagt voor en achter de schermen, is niet iets van de afgelopen week, maar is al veel langer gaande. Mm-hmm. En ik kan me wat dat betreft dus wel ook weer voorstellen dat Baudet bij WNL overvallen wordt en denkt, wat krijg ik nou? Want dit waren de mensen die tot een paar dagen geleden het nog prima mee eens waren.
Ja. We zullen ook even verder praten over die partijen ook, hè, wat allemaal gebeurt. Maar het begin van de week, het voelt dus eigenlijk alweer echt heel lang geleden en heel veel stappen terug. Mm-hmm. Ik geloof dat maandagavond dat filmpje kwam, hè, dat Baudet zijn functie neerlegde en lijstduwen. Vervolgens kwam ook jouw column over de kwestie. Wat me dan opviel is dat het ook, hoe in Haagse kringen eigenlijk al over Baudet werd nagedacht en over hem werd gesproken. Dus ook het hoe serieus kunnen ze eigenlijk Forum voor Democratie nemen? Hoe serieus kunnen ze Thierry Baudet nemen vanuit het kabinet?
Ja, er werd heel kijk, dus je moet natuurlijk altijd je realiseren dat er ook concurrentie is. Hè? Dus er zijn mensen die ook bij voorbaat proberen slecht te praten over iemand omdat ze hem als een, in dit geval dus in hem, als een politiek gevaar zien, een concurrent. Hè. Ja. Ter rechterzijde vooral. Dus dat sentiment is er gewoon. En dan, dus dat moet je eigenlijk ook altijd een beetje wegfilteren. Want dat is op zich iets wat over alle partijen wel gezegd wordt. Maar dit was gewoon een dusdanige ongrijpbare beweging, dat Forum voor Democratie, waarin mensen gewoon echt niet wisten waar ze aan toe waren. En waar ministers, die normaal gewoon zijn om steun te vergaren, zeker omdat ze geen meerderheid hebben in de kamers van de Eerste en Tweede Kamer, dat ze dus ook geacht worden om na te denken, waar moeten we zijn om steun te zoeken voor onze voorstellen. Mm-hmm. En je hoort daar verschillende berichten over. Er zijn ook wel dingen die wel zijn gelukt. Ook omdat ze het dan via de Eerste Kamerfractie met Forum hebben geprobeerd. En daar viel nog wel redelijk te spreken.
Een relatief grote fractie, hard nodig voor
precies,
het kabinet.
Precies, ja. Maar ik sprak ook bewindspersonen die aangaven dat ze totaal niet wisten waar ze aan toe waren met hem. En ook niet wisten wanneer ze nou precies langs moesten komen. Want hij was wat dat betreft ongrijpbaar. En gaf ook geen sjoegen. En dat merkte hij ook in onder fracties. Hè. Dat Dijkhoff bijvoorbeeld heeft geprobeerd om met iedere fractievoorzitter even af te spreken. Mm-hmm. Gewoon om verhoudingen te onderhouden of de contacten te onderhouden. En dat is natuurlijk ook een van de successen van de VVD-hegemonie van de afgelopen 10 jaar. Dat die onderlinge verhoudingen vanuit Rutte natuurlijk heel erg zijn nagestreefd. Maar dat daar drijven eigenlijk de afgelopen 10 politieke jaren op. Mm-hmm. En dat ook af en toe met andere partijen dan de mensen die in het kabinet zitten, zaken wordt gedaan om dingen te bereiken. En ze kregen bij Forum gewoon geen voet aan de grond. En dat leidde dan ook tot speculatie en geroddel. Maar het zegt ook iets over hoe serieus hij werd genomen als politieke speler. Hm. Eigenlijk niet, omdat hij weliswaar veel zetels scoorde, maar er vervolgens niks mee deed. En die macht die echt had, om echt een stempel te drukken, vooral na die Provinciale Statenverkiezingen, dat hij die eigenlijk gewoon heeft verkwanseld, omdat hij er nooit serieus mee aan de slag is gegaan. Toen is natuurlijk een splitsing geweest, toen is Otte weggegaan. Maar eigenlijk ook die hele splitsing had eigenlijk, als je echt serieus politiek wil bedrijven, een politieke beweging en een machtsfactor wil zijn, had je dat onderling natuurlijk moeten oplossen, zodat je de gelederen gesloten houdt, een eenheid vormt en een machtsblok bent waar men in Den Haag niet meer omheen kan. Hm. Maar men kon er nu wel omheen, omdat er altijd, ja, er was ruzie, gedoe, onbetrouwbaarheid, afwezigheid, ongrijpbaarheid. En dat is denk ik zonde geweest voor al die mensen die op die partij hebben gestemd.
Ja, ja. Opeens denk ik, omdat je het net hebt over die 10 jaar Rutte, dat volgens mij heeft Baudet net deze week een boek uitgebracht over de ravage van 10 jaar Rutte. Dus dat,
dat heb ik nog niet tot mij kunnen nemen. Maar dat heeft hij dus gedaan in die tijd, kennelijk. Toch?
Ja, ja. Maar eigenlijk die ongrijpbaarheid, zoals je dat net noemt over van Baudet, zoals in Den Haag over gesproken, die ongrijpbaarheid zien we eigenlijk deze week ook. Hè. Het is het ene moment is het nog A en dan is het weer B. Het vliegt alle kanten op.
Er is geen pijl op te trekken en dat zag je natuurlijk ook wel een aantal mensen roepen op die maandagavond toen hij het filmpje had opgenomen, omdat hij het toen had over als. Maar het was heel raar, want hij nam politieke verantwoordelijkheid als er iets zou zijn aangetoond. Terwijl dus in de top zelf, hè, ook op de top van die kandidatenlijst werd gezegd, er hoeft geen onderzoek gedaan te worden, want het onderzoek ligt er al. We weten dat dingen niet goed zijn gegaan. Bleek ook uit die opname, waaruit we konden citeren, van volgens de ontmoeting daarover op maandagavond in dat restaurant of het hotel van de Tiel. Ja. Dus er was wat af geen pijl op te trekken. Maar ik denk dat ook heeft meegespeeld dat veel mensen in de achterban van Forum ook gewoon teleurgesteld waren. Mm. Omdat Baudet eigenlijk zich zo snel gewonnen leek te geven. Van oké, ik stop ermee en ik hou ermee op. Dat mensen dachten, maar hou eens even, wij willen jou houden. En het dus ook kennelijk niet zo erg vonden wat er waarover bericht is, hè? Omdat dat een soort mediacomplot zou zijn of zoiets dergelijks. Dus toen kon je misschien al een beetje vermoeden van hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Je hoorde overigens, je zag Henk Otte, zijn voormalige compaan, toen al waarschuwen van pas op, dit is een schijnbeweging. Mm-hmm. Dat is het wel geweest, denk ik, inderdaad.
Maar niet de schijnbeweging die iedereen dacht, denk ik.
Nee, nee. Dus ook daar kon je dan ook weer niet helemaal opvaren. Maar de vraag is, hoe gaat dit nu verder natuurlijk? Ja. En wat mij opviel, is dus dat een heleboel mensen die eerst nog allemaal geen probleem hadden met het doen en laten van Baudet, ineens hun geweten kennelijk hebben gevonden.
Ja. Heel veel misschien een fragmentje luisteren van Baudet gisteren, op donderdagochtend moet ik zeggen, bij WNL. Ja. Waar we het net ook al even over hadden. Hij was de hele ochtend te gast. En toen kwam hij opeens met een nieuw plan over een boedelscheiding.
Volgens mij moeten we een boedelscheiding doen. Gewoon een splitsing. We verdelen. Dus iedereen die met mij wil blijven, die blijft bij Forum voor Democratie. Ja. Het is mijn naam. Ik heb het bedacht. Ik ben ermee begonnen enzovoorts. Zij beginnen iets nieuws. En we splitten gewoon de pot.
Ja, we splitsen de pot, hè? Ja. Wie komt daar eigenlijk nou ooit op als je het hebt over een politieke partij? Dat je denkt, nou, als je een pot moet splitsen, dan veronderstel dat wel dat er ook kennelijk iets te verdelen valt.
Ja.
En dat er kennelijk een pot is. En dat die dusdanig omvangrijk is dat je die moet splitten. Hè? Wat dat betreft is het inderdaad ook een beetje een huwelijk. Kennelijk moet er een buit verdeeld worden? Is de boedel dusdanig indrukwekkend dat je er afspraken over moet maken? Daar hoor je ook wel geruchten over. Dat er echt heel erg veel geld in kassen zit. Ook vanwege het feit dat die partij heel erg veel leden heeft. Ja. Die ook contributie betalen. En dat er dus een oorlogskas is waar je zeer comfortabel dingen mee kan doen. De vraag is overigens, en dat weet ik ook niet precies hoor, geef ik je toe, van wat kan je daar precies mee doen? Kan je daar jezelf, je kan volgens mij wel jezelf laten betalen als adviseur of zo, en op die manier wel ook daar gebruik van maken. Maar zo'n pot is natuurlijk eigenlijk bedoeld om ballonnen te kopen en zaaltjes af te huren. Om campagne te voeren en om mensen in die partij te bedienen. Dus wat dan precies, waarom het zo belangrijk is dat de pot verdeeld moet worden. Ik kan daar alleen maar naar raden. Maar ik vond het wel een veelzeggende mededeling. Want er is daarbij dus niet alleen sprake van een, ik weet niet eens of ik hem ideologisch kan noemen, maar een ruzie. Of het onacceptabel achter van bepaalde dingen die er gebeuren in die partij of in de jongerenclub. Maar dat er ook nog een aspect van de pot is die verdeeld moet worden. En dan, dat verklaart misschien ook waarom sommige mensen zich er zo duidelijk over uitspreken dat ze ergens wel of niet bij willen horen of willen doorzetten.
Naast politiek gewin, dat er ook gewoon financiële kansen wellicht liggen bij sommigen.
Ja, want wat wil je dan precies met die pot? Wat vooral volgens mij voor een politieke beweging heel aantrekkelijk is, is het ledenbestand. Ja. De NAB-gegevens, gewoon dat je die data hebt van die mensen, dat je die kan bereiken, aanschrijven, enthousiasmeren, naar de stembus kan lokken, contributie kan vragen. Dat is volgens mij echt het kapitaal wat een politieke partij bezit. En niet zozeer de pot van het geld of zo. Want je gaat ook niet het ledenbestand in tweeën hakken en zeggen jij de helft en ik bedoel, zo werkt het niet. Dat gaat dan weer om wie, wat willen de leden zelf? Nee, dit gaat kennelijk dan over iets financieels. Nou ja, interessant.
En hij die pop, hè, de rest moet maar kijken of voor mij of lekker een eigen beweging opstarten. Nou, dat kreeg je binnen een etmaal wel redelijk voor elkaar. Want ik geloof dat is het, de nummer 2, 3, 4, 5. Nee, dat was natuurlijk Hiddema en dan...
Ja, 3, 4, 5 is weg. Ja. Ik geloof gisteravond was er ook 10 ook alsnog weg. Maar de landbouwwoordvoerder was nog wel aan boord.
Oké.
Dacht ik. Ja. En die Freek Jansen zal ongetwijfeld aan boord komen als dit doorgaat. Hoor. Want we weten niet of het doorgaat. Je hoorde hem van de week op televisie ook iets filosoferen over een instituut wat hij wilde oprichten. Waarbij hij ook weer Theo Hiddema dan bij zou willen betrekken. En die Paul Cliteur, die ook de jas aan de kapstok heeft gehangen. En een soort think tank. Een denktank wat hij natuurlijk jarenlang ook in allerlei columnisten optredens heeft gedaan. En wat hij... Ja, als dwarsje denker volgens mij ook heel interessant deed destijds. Hè. Ik heb hem nog bij Buitenhof gezien met een kaalgeschoren kop, herinner ik me. Dat was een hele andere Baudet die we toen zagen. Behalve dan dat hij ook toen al filosofeerde over zaken. En in debatten gewoon één op één op televisie het heel goed deed. In de Tweede Kamer kwam het wat minder uit de verf. Mm-hmm. Maar ook het debat toen met Rutte, wat hij heeft gehad in aanloop naar de Europese verkiezingen. Dat was een interessant debat. Ja. En dat was eigenlijk... Dat kreeg goede recensies, ook de leiding van Jeroen Pauw. Maar dat vond ik ook interessant om naar te kijken. Dus dat kan wel, alleen de Tweede Kamer was daar niet geschikt voor. Dus de vraag is, van wil hij door op een plek waar hij zich misschien wat ongelukkig voelt in het parlement, waar hij tijdens debatten die te lang duren naar zijn kamer teruggaat, zich terugtrekt, een glas wijn inschenkt en lekker aan de piano gaat spelen. Wat ze dan in de rest van het justitiegebouw, hè, dat is het oude justitieministerie, daar zit nu het CDA, D66 zitten daar. En die hoorden dan ineens piano.
Niet best geïsoleerd. Dus,
en dat ging dan het hele gebouw precies door. Omdat ik denk, Baudet zit niet in de Tweede Kamer. Die is weer piano aan het spelen. Nou ja, weet je, zo. En intussen werd in de Kamer van alles besproken over corona en weet ik van wat. En ik heb altijd gedacht van het past niet echt bij hem. Hij is ook niet per se gelukkiger. Hij voelt zich onbegrepen. Hij kijkt toch een beetje neer op het hele politieke spel in Den Haag. En iedereen die daar werkt eigenlijk ook. En een think tank zou op zich wel kunnen. Alleen is dat voldoende voor hem? Ja. Die schijnwerpers, hoe je het ook bent of verkeerd, maar daar zullen we het zo nog op een ander onderwerp ook over hebben. Mm. Schijnwerpers, die wekken een soort verslaving op in mensen. Hè? Als iedereen tegen je zegt dat je heel erg goed bezig bent, dan ga je het nog geloven ook.
Dus voordat we naar die andere onderwerpen toe gaan, nog één toch wel een saillant detail is dat die Hiddema, Theo Hiddema heeft natuurlijk een brief geschreven aan de Kamervoorzitter. Hij gaat weg. En op die lijst van vorige keer staat Henk Otto op plek 4. Omdat Suzanne Teunissen al eerder heeft aangegeven van ik ga dit niet doen. Dus ik bedank.
Ja.
Is de mogelijkheid nog altijd open volgens mij als ik het tenzij ik iets gemist heb. Dat Henk Otto dus straks gewoon naast Baudet komt te zitten.
Ja, die mogelijkheid is nog steeds open als Hiddema tenminste het nu niet zich alsnog terugtrekt qua dat hij heeft gezegd dat hij weggaat. Ja. Want ik sluit niets meer uit deze week, zeg ik er maar even bij.
Ik zie het aan je.
Maar als we nou filosoferen over het feit dat Hiddema inderdaad definitief weg is en de nummer 3 nog steeds geen belangstelling heeft om in de Tweede Kamer te komen, dan is Henk Otte aan de beurt. Hè? Die stond toen op nummer 4 van de kandidatenlijst in 2017. Ja. En die is leidend voor het opvullen van vrijgekomen zetels voor Forum. Dus dan komen ze bij Henk Otte en die moet een beslissing nemen. En die moet zichzelf afvragen of hij in de Tweede Kamer, waar je netto nog... volgende week nog 2 weken vergaderd, dan nog 3 weken januari en februari. Dus laten we zeggen iets van twee maanden eigenlijk nog in de Kamer bent als Tweede Kamerlid. En 17 maart is het klaar.
Ja.
En hij zit nu in de Eerste Kamer natuurlijk als senator en daar kan hij nog 2,5 jaar door.
Ja.
Dus hij heeft die positie en die statuur en die ook de schijnwerper van de Senaat op zich. Terwijl als hij naar de Tweede Kamer zou gaan, het allerminst zeker is dat hij herkozen wordt op zo'n korte termijn met een eigen club. En dan ook geen podium meer heeft op het moment dat de termijn van de Tweede Kamer verstreken is.
Ja. Ja, want dat was, ik ben de Queen's Gambit aan het kijken op Netflix, dus ik kan opeens heel goed schaken.
Heb ik nog niet gezien. Dus
nee, wel een aanrader, maar dat is een andere podcast. Maar, want eerst was nog sprake als die nummer drie, die is ook, die mevrouw Pauw, die zit nu ook in de Senaat. Als ze dan drie zetels halen, dan komt die naar de Tweede Kamer en dan zou Henk Otten weer terug kunnen. Maar ja, zij is nu geen, ze trekt zich terug, dus die optie valt eigenlijk ook weer een beetje weg. Want anders zou Henk Otten natuurlijk altijd nog weer gebeld kunnen worden door de griffier van de Eerste Kamer, als daar een plekje vrijkomt.
Dat zou, ja, dat, dan, maar dan moet je daar ook een onderling ook weer een afspraak over maken. En,
daar zijn ze niet zo goed in.
Nee, dus het is wat dat betreft echt, my guess is as good as yours. Mijn vermoeden is, als je echt voor de lange termijn nadenkt en je wil die politieke beweging van Henk Otten echt goed opbouwen, en dat vereist organisatie, voorbereiding, achterban opbouwen, investeringen in mensen. Dan is die 2 maanden Tweede Kamer niet de meest voor de hand liggende stap.
Nee.
Want je zit langer in de Eerste Kamer, hebt langer daar een podium, kan langer daar dingen voor elkaar krijgen of in ieder geval proberen aan de macht mee te doen.
Mm-hmm.
En in de Tweede Kamer is het wel heel snel voorbij. Ja. Het gaat natuurlijk ook in de Tweede Kamer nu nog vooral over corona. De begrotingen zijn bijna allemaal achter de rug. En daarna is het klaar. En daarna beginnen de verkiezingsdebatten. En dan ben je podium, want dan begint het krakeel zo luid te worden dat je podium kwijt bent. Ja. Dus ik zou politiek strategisch verwachten dat hij in de Eerste Kamer blijft. Maar
we gaan het zien.
Ik durf het niet te voorspellen.
Nee. Nou, ik durf wel te voorspellen dat we de volgende week ongetwijfeld weer even over Forum gaat. Want het is nog niet klaar in ieder geval. Nou, tot zover dit eerste onderwerp.
Ja, ik kreeg net ook geloof ik weer een berichtje terwijl we aan het praten waren dat nu ook de Noord-Hollandse fractie kennelijk minstens 5 statenleden stappen op. Meldt Noord-Holland, hoe noem je dat? TV Noord-Holland, NH Nieuws.
Ja, RTV Noord-Holland.
Terwijl we dus zitten deze podcast. Ja. Als u dit hoort, is het al lang en breed bekend. Ja. Maar het is nu breaking news.
Precies. Maar ja, wel op die manier is het natuurlijk ook fascinerend. Want die verkiezingen duren ook natuurlijk nog even. En het zijn best grote fracties.
Dat moet je niet onderschatten.
De grootste.
Voor Brabant is het natuurlijk ook heel lastig, want daar doen ze echt mee. Hè?
Mm-hmm.
Ze zitten in Limburg ex-parlementair, maar in Brabant echt in het college. En voor die mensen is het natuurlijk ook een redelijk drama dat allemaal gebeurt.
Ja. Ja, we gaan het dus ongetwijfeld volgende week weer over hebben. Dan iets anders wat de afgelopen 2 weken speelde. En deze hele week zagen we daar oud-bewindspersonen of bewindspersonen zelf langskomen bij het onderzoek, het parlementair onderzoek dat loopt naar de toeslagenfraude, naar de affaire die daar heeft plaatsgevonden.
Ja.
Ik geloof dat op maandagavond toen Baudet bekend maakte dat Lodewijk Asscher op de stoel om verhoord te worden. En uiteindelijk was donderdag Mark Rutte de laatste.
Ja.
Hoe heb je naar die verhoren gekeken?
Ik wilde dat dus echt deze hele week heel nauwgezet volgen. Zeker ook omdat Asscher en de premier aan tafel kwamen. Maar toen Asscher verhoord werd, toen was het breaking news van Baudet. Mm-hmm. Toen heeft dat het in ieder geval die 24 uur erg overschaduwd. Later in de week kon je dan wel weer goed aanhaken. Ook nu de afgelopen dag dat was donderdag met Hoekstra en Rutte. En het is een heel breed onderwerp, hoewel het ook zich heel erg concentreert natuurlijk op de toeslagenaffaire. Maar wat er allemaal is misgegaan en hoe dat is gegaan. En natuurlijk het verschrikkelijke leed wat de ouders heeft getroffen en veel van hen nog steeds treft. Hè, die nog steeds op geld zitten te wachten. Dat is onbeschrijfelijk. Maar er is ook al heel veel over gezegd. Waar ik vandaag even op zou willen focussen is de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en ook aan de journalistiek. Maar de Tweede Kamer gaat natuurlijk in principe voor. Want dat is onze volksvertegenwoordiging. En daar kreeg je toch wel ja, en eigenlijk op het laatst met het verhoor van Rutte wel een, vond ik een ontluisterend kijkje in de keuken. We hoorden de hele week ook Wekers en Wiebes spreken van leemlagen, waardoor signalen in de en informatie in de organisatie van de Belastingdienst, waar 30.000 man werken, niet doordrong tot het hogere niveau en dus ook niet tot de staatssecretaris. Wiebes had het zelfs over 2 leemlagen. Je had een leemlaag tussen de vloer en de top van de Belastingdienst. Maar Wiebes die zei, er is een die leemlaag bestaat, maar er is ook nog een leemlaag tussen de top van de Belastingdienst en de staatssecretaris. Hm. Dus dat is eigenlijk, ja. Nou, dat wordt heel erg gevaarlijk, mm-hmm. Want dan wordt de politieke top niet goed voorgelicht. En dat zag je ook Wopke Hoekstra op donderdag zeggen. Hè? Die zei dat hij op een gegeven moment bij de secretaris-generaal, dat is de hoogste ambtelijke baas van het ministerie van Financiën, aan de bel heeft getrokken, omdat hij een keer Menno Snel, die toen staatssecretaris was, moest vervangen in de Kamer tijdens het vragenuurtje over etnisch profileren van toeslagouders. En dat hij met een verhaal vanuit die ambtenaren op pad werd gestuurd, waar hij eigenlijk geen verhaal van kon maken, omdat er 2 verschillende facties waren die alle 2 iets anders zeiden. En hij dus met onvolledige informatie naar de Kamer moest om over een heel pijnlijk punt, etnisch profileren, verantwoording af te leggen. Hm. En nou, dat. Dus hij heeft ook gezegd van ja, hiermee kan je dus een bewindspersoon niet op pad sturen. En dat merkte de minister dan, die hem een keer moest vervangen. Maar die realiseerde zich op dat moment dat dus al onder zijn ministerschap, voor zijn staatssecretaris, maar misschien ook al daarvoor gaande was, namelijk dat bewindspersonen door de top van de Belastingdienst onvolledig of misschien zelfs onjuist werden geïnformeerd voordat ze met de billen bloot moesten in het parlement. Ja. Dus geen wonder dat Menno Snel dan gesneuveld is, hoewel als je ook dat verhoor van Menno Snel weer zag, dat je denkt, ja, die heeft zelf ook gewoon dingen niet goed gedaan. Maar goed, Hoekstra die kwam er dus uit als iemand die het probleem signaleerde en met zijn vuist op tafel sloeg. Maar goed, deed dat voor een maandje of 2 om Menno Snel te vervangen voordat er een nieuwe staatssecretaris was. Want Menno Snel moest daarna ook snel aftreden. Dus dat was een interessant element. En vervolgens kwam premier Rutte aan het woord.
Ik noem het een verschrikkelijk ongeluk. Het is de bal die het ravijn in rolde en niemand stak de poot uit. Ja. Heeft het niet gezien of zag het in de verte en juni lag de bal in het ravijn. Er is toch, neem ik aan, niemand die dacht, we gaan eens duizenden Nederlanders kapot proberen te maken. Nee. Maar het is wel gebeurd. Ja. En dat is zo verschrikkelijk. Waar ik natuurlijk enorm voor schaam is dat ik nu al 10 jaar premier ben en we er nog niet in geslaagd zijn om dat hele toeslagenstelsel zelf fundamenteel te herzien.
Premier Rutte is 10 jaar premier en hij deed zijn verhoor zoals hij ook debatten doet en persconferenties. Namelijk, hij begint streng en kort en afgemeten, korte antwoorden, ja, nee, streng kijken. En naarmate het verhoor volgde, voelt hij zich wat comfortabeler en gaat hij wat meer praten en een beetje lachen. En zo gaat het eigenlijk al jaren, ook in debatten. Eerst streng en vervolgens, als hij denkt, ik heb ze in de pocket, dan wat losser. En hij gaf aan van ja, het is niet mijn verantwoordelijkheid om de hele tijd mee te kijken met andere bewindspersonen en dingen die misgaan. En daar heeft hij in feite een punt. Hè. Hij zegt heel vaak, ik ben de minister van algemene zaken, maar niet van alle zaken. En je ziet vanuit de samenleving en ook vanuit de politiek een toenemende behoefte om de premier een soort president te verklaren. Die een soort opperbaas is van
overal
het soepie.
Overgaat.
Ja, en op het moment dat het ergens misgaat, dat hij eigenlijk ook verantwoordelijk is. Dan wordt er ook door die commissie werd gesuggereerd van ja, want u zat de onderraden voor. Ja, de minister-president zit alle onderraden voor. Dus het feit dat hij de voorzitter is van een onderraad is omdat hij premier is, de primus inter pares. Maar niet omdat hij daarmee een soort de bewindspersonen ontslaat of afrekent of wat dan ook. Af en toe zijn natuurlijk contacten en belt die mensen op om ze misschien, hij kan ze in feite onder druk zetten en de onervaren bewindspersonen zijn daar dan van onder indruk. Want denk ik, hoe de premier belt en die zit er al 10 jaar dus. Hè, dan kom je daar net als dus Van Huffelen of Broekers Knol in het kabinet en dan belt de premier je boos op. En dan schiet je kennelijk gelijk in de houding, want dan denk je, ja, die man is al heel lang premier. Maar in feite is hij niet hun baas. In ieder geval niet hun kabinetsbaas. Hè. Voor Broekers Knol is natuurlijk, die is VVD'er, dus VVD-smaldeel staat wel onder leiding van Rutte. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat het verwachtingspatroon richting Rutte wel heel hoog was van hij had het allemaal moeten voorkomen of bijsturen. Ik weet niet hoe realistisch dat is. Maar je merkt dus vanuit die commissie een enorme behoefte om mensen verantwoordelijk te stellen. Ja. En ze hadden dit en wie heeft dit gedaan? En ja, ik kwam daar. Ik vond dat niet heel erg duidelijk. Behalve één punt. En dan kom ik, dat is mijn. Daar werk ik naartoe. Dat op een gegeven moment door die commissie wordt gezegd dat er in notulen van overleggen en in stukken rond die ministerraad duidelijk werd dat er heel onaangenaam en onfatsoenlijk gesproken werd over Pieter Omtzigt.
Ja.
Het Kamerlid dat samen met Renske Leijten hier vraag na vraag na vraag over heeft gesteld. En heeft geprobeerd om waar in die leemlagen van de Belastingdienst niemand doorheen kwam toen die ouders in de knel raakten, geprobeerd om het via het parlement aan de orde te stellen. En toen werd er dus kennelijk in het kabinet heel negatief over hem gesproken, wat niet doet vermoeden dat zij serieus bezig waren om hem van informatie te voorzien, ja, maar hem vooral een lastpost vonden. We weten niet wie dat heeft gezegd. Het kwam duidelijk naar voren in het verhoor van Rutte, waarmee ik een beetje vermoedde dat Rutte in ieder geval een van de mensen is die van zich af heeft gebeten in zo'n overleg over Omtzigt. Maar toen dacht ik wel van ja, als het op het hoogste niveau een volksvertegenwoordiger die eigenlijk zijn werk gewoon doet en daar ook in vasthoudt, niet serieus wordt genomen omdat ze maar irritant vinden, dan kan je niet langer alleen maar kijken naar, ja, die organisatie bij de Belastingdienst heeft er een puinhoop van gemaakt. Nee, dan ben je zelf ook als bestuurders in het kabinet verantwoordelijk voor het feit dat jij niet ingrijpt en de signalen serieus neemt dat er wat mis is. Dus hoe dat uiteindelijk in het rapport terechtkomt en wat we nog meer kunnen horen over wie dan wat heeft gezegd, dat moeten we nog even afwachten.
Want die stukken zijn in handen van de commissie.
Van de commissie, die kunnen de notulen ook die daarover gaan ook opvragen. Maar die mogen er vervolgens dan weer niet uit citeren. Dat wilde op een gegeven moment Wekers in zijn verhoor. Die had nog zo'n two-pager, een voorstel wat hij dan aan de ministerraad heeft gestuurd. En daar werd dan ineens, oh nee, maar dat mag u niet voorlezen. Maar u mag het wel lezen en dan vertellen om uw geheugen op te frissen wat u in die two-pager gezegd heeft. En dus uit de notulen, want notulen zijn staatsgeheim, de 25 jaar.
Ja.
Maar ik vond wel dat wel iets waarvan ik dacht, ja, daar kan je dus ook als premier niet zomaar mee wegkomen. Als jij van de volksvertegenwoordiging achter de schermen wegzet als idioten en dan neem je je werk in feite niet serieus. Ja. Want het is de taak van de volksvertegenwoordiging om het kabinet te controleren. En als je die signalen negeert, dan maak je jezelf wel mede verantwoordelijk voor het drama, vind ik.
Als ik het ook goed begrijp, kwam er ook iets in terug. Want collega Leon Brandsema, die heeft daar continu bij gezeten. Ja, en als een soort Saskia Belleman zit te twitteren. Ja, dus ik heb, ik heb het een beetje mee, wel proberen op die manier
Leon,
te
Leon Belleman, ja. Ja.
Maar want het ging ook over überhaupt de informatievoorzieningen. Door niet te veel dingen vast te leggen. Want als het vastgelegd is, dan moet je het ook weer delen als er een WOP-verzoek komt. Hè. Dus,
en dat is, ja, en daar wordt dan zogenaamd weer dan een grapje over gemaakt. Hè. We zijn Rutte van ja, dat is hooguit grappig bedoeld. Als men achter de schermen dan zegt van oh, ga het niet app of ga geen verslag van maken. Want dan is het WOP-baar. Eigenlijk wat we ook hebben gezien in die app-conversatie tussen Grapperhaus en Halsema met die DAM-demonstratie. Ja. Van dit doe je alleen maar voor de WOP. Er wordt dus door bestuurders in het land rekening gehouden dat datgene wat zij overleggen met elkaar bij gevaarlijke momenten, dat opvraagbaar is. Natuurlijk totale gekte dat niet openbaar zou mogen zijn, want dat gaat nogal om dingen. En het is wel wat dat betreft een kwalijke en verkeerde ontwikkeling. En dan kom ik toch ook weer even terug op het punt van de Omtzigt die dan als lastpak maar wordt gezien. De reflex om dingen niet op te schrijven en geheim te houden. De beraadslaging in het katshuis. Hè? Want als we nu kijken, nou, dit is met de kinderopvangtoeslag gebeurd. Is het uniek of gebeurt het op veel meer fronten? En dan denk je toch gelijk aan corona. Want corona is het grote onderwerp. Daar wordt van alles over beraadslaagd, met elkaar besproken. En de belangrijkste besprekingen erover zijn in het katshuis op zondag, eens in de 2-3 weken. En daar worden geen notulen van gemaakt. Dus dit is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, waar ons land mee te maken heeft. Maar hoe besluiten tot stand komen, blijft een black box die we gelukkig in kranten als de Telegraaf kunnen lezen over wat er achter de schermen gebeurt. En ook nog gelukkig ook in wat andere kranten. Maar dat is op zich natuurlijk wel vrij ernstig dat De overheid probeert, eigenlijk het kabinet, om op hele cruciale punten dingen onopvraagbaar te maken. Mm-hmm. Omdat ze bang zijn voor hun eigen hachie. Terwijl je zou eigenlijk, omdat het over zulke belangrijke dingen gaat, waar mensen, het gaat over de gezondheid, maar ook over het welzijn en de economische voorspoed van burgers en bedrijven, je wel mensen op een gegeven moment wel op zou moeten kunnen aanspreken waarom ze die beslissingen genomen hebben.
Ja.
En hoe ze daarbij zijn gekomen. En die trend van hou alles maar geheim en verzin listen om maar te zorgen dat het niet opvraagbaar is, vind ik zorgelijk en ongewenst. En ik hoop dat de commissie, de Tweede Kamer ook een rapport geeft waarbij daar een einde aan kan worden gemaakt. Ja.
Het rapport komt nog voor de kerst, geloof ik. Uit.
Ja, de laatste dag voor het kerstreces. Dus dat is de
17 december.
Je hebt volgens mij 12 december.
Okay.
En dan wordt er in januari over gedebatteerd. Okay.
Dus de verhoren zijn nu klaar voor de kerst, nog het rapport en dan het debat na het kerstreces.
Ja.
Het ging al even over corona. Je hebt het al over het mooie bruggetje naar de informele overleggen die
zitten
plaatsvinden.
Zitten we alweer in de bonusminuut?
We zitten volgens mij dik in de bonusminuut.
Maar die vinden gretig aftrek.
Dat weet jij dan weer.
Ja, ik kreeg daar wat reacties op dat mensen dat toch wel prettig vonden.
Ja, ik kreeg ook een verzoek of ik Jip en Janneke wilde voorlezen, maar, maar ik dacht, dat doe ik niet.
Nee, dus laten we gewoon ieder zijn hobby.
Maar de informele overleggen die dus plaatsvinden, waar ook bijvoorbeeld Jaap van Dissel bij aanschuift bij de kabinet. Is er nieuws op dit moment? Speelt er
nou,
wat?
We hoorden dinsdag een beetje in de marge in de Tweede Kamer dat Hugo de Jonge heeft gezegd dat de cijfers allemaal weer tegenvielen en dat we tot nergens op moesten rekenen. Dat leidde tot ophef en boosheid in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld bij Geert Wilders, die zei, wij horen niks. Er wordt nu even in de coulissen iets tegen journalisten verteld en wij moeten nog tot 8 december wachten tot we daarover over gaan praten. Terwijl het bijvoorbeeld gaat over horecaondernemers die nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn met de kerst. En niet zo makkelijk van de een op de andere dag open kunnen zonder dat ze daarvoor inkoop hebben gedaan, voorbereiding getroffen, et cetera. Dus dat leidde tot ophef en toen moest Hugo de Jonge weer een briefje schrijven waarin hij zegt dat hij het toch allemaal niet zo bedoeld had en niks heeft willen zeggen. En dat was allemaal weer erg onhandig. Maar wat mij deze week ook opviel, en dat hoor je de laatste tijd wel in toenemende mate ook in het kabinet, dat er mensen zijn in de publiciteit die we allemaal kennen, de Diederik Gommers, Ernst Kuipers, Jaap van Dissel was toevallig donderdagavond bij Nieuwsuur, maar die zie je dan weer heel weinig. Maar alleen bij Nieuwsuur, eens in het half jaar geloof ik. Maar vooral Gommers en
Kuipers,
dat men wel zich enigszins begint te storen aan hun positionering. Dat bijvoorbeeld bij Gommers, die met Instagram-accounts, en ik krijg dan door vrienden ook wel eens een appje, een plaatje doorgestuurd dat hij weer, ik weet niet, was hij aan het vissen of zo, of hardlopen of wandelen. Ja. Hij was iets aan het doen wat niets te maken had met onze nationale health, maar waar we wel deelgenoot van werden gemaakt, omdat die man ook eens een beetje is aangestoken door, waar ik net over had, dat virus van de schijnwerpers. Dat op het moment dat je in de publiciteit bent en mensen zeggen, oh, je bent een held, Diederik, je bent geweldig, je bent een knuffelbeer, dat mensen denken, oh, ik ben een knuffelbeer. Nou, knuffelberen gaan ook wandelen. Dus laten we dat op de Instagram flikkeren of op Twitter of wat dan ook. En je ziet wel dat ze in het kabinet ook wel denken van, het moeten ook geen bekende Nederlanders worden. Dat zijn ze wel al. Maar ze gedragen zich een beetje, binnenkort is het koken met Diederik of zo, bij Max op Nederland 1. Dan kunnen mensen meekijken wat voor heerlijke lasagneschotel hij gaat maken. Weet je, daar zijn ze in het kabinet wel beducht over, omdat ze denken dat de aandacht wel erg afleidt. En ook die mensen ook doet verleiden om uitspraken te doen die veel mensen serieus nemen, omdat ze een autoriteit zijn geworden en een witte jas dragen. Maar die ook mensen op het verkeerde been kunnen zetten. En ik hoorde toevallig gisteren al Jort Kelder bij Op1 het woord artsengroenta gebruiken. Is dat een beetje op zijn jorts natuurlijk. Maar het is niet helemaal iets wat alleen bij hem gevoeld wordt. Er zijn meer mensen, ook in Den Haag, die vinden, schoenmaker hou je bij je leest. Mm-hmm. Vertel ons hoe het staat met de bedden. Maar ga geen voorspellingen of verwachtingen zeggen van, dit moet je, sta kerst maar een jaartje over.
Nou, dat heeft Gommers nu gezegd, hè? Ja. laten we Kees dit jaar maar overslaan.
Ja, nou daar gaat hij niet over. En ik heb in een van zijn vele interviews al eens gehoord dat hij niet zoveel om Kerst geeft. Wat misschien ook weer doet verklaren waarom hij het niet zo belangrijk vindt. Maar voor een heleboel mensen is het wel belangrijk. Hè? Mona Keijzer, de staatssecretaris van Economische Zaken, zei gisteren ook bij Op1 dat ze gelijk door haar, ik meen haar moeder, gebeld werd van wat gaat er gebeuren en kom je me niet opzoeken met Kerst. En dat tot bezorgdheid leidde.
Ja.
Dus laten we eens kijken hoe dat zich de komende weken gaat ontwikkelen. Of we die mensen elke keer maar weer zien optreden en steeds meer van hun pad af zien gaan. Namelijk het pad van de medische expertise.
Ja.
En geen zijpaden zien nemen voor wat mensen voor kerstboom moeten kopen en dat soort dingen.
Nou.
Om het maar even te chargeren.
Ja, ik begrijp dat het gechargeerd is. <ja. laughs> we gaan het komende week zien. Want in ieder geval, je noemde het 8 december al. Dus echt hoe het met de maatregelen verder gaat. Of de horeca misschien open gaat. Wat met kerst wat advies is. Ja. Dat komt pas
8 december.
Nu over 10 dagen.
Dus, ja, dus dat zal in dat weekend. Daarvoor gaan ze weer naar het katshuis. En dan kan het zomaar gebeuren dat het weer ergens op een veel gelezen nieuwssite opduikt.
Nou, dan gaan we die veel gelezen nieuwssite maar blijven volgen. En voordat we dat doen we natuurlijk continu, is er ook weer een podcast. Want volgende week zijn we er weer. Ik denk dat we weer doorheen zijn, Wouter, met inclusief bonusminuten.
Heel graag. En nu moet jij nog iets over die sterren zeggen.
Oh ja, sla je slag. je kan een review achterlaten. Als je dit punt hebt gehaald, dan heb je waarschijnlijk met heel veel aandacht geluisterd.
En ben je nog niet in slaap gevallen. Kijk, dus dat is weer.
En als je dan nog één ding doet, namelijk een review achterlaten, hoe geweldig je het vond. En als je het minder dan 3 sterren vindt, dan denk er nog over na. Doe maar niet. En als het 4 of 5 is, doe het dan vooral.
Oké, genoeg.
Tot volgende week. Dankjewel.
Wil je meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens Kwestie van Centen, de financiële podcast van De Telegraaf.
Waar moet je als ondernemer nou op koersen? Je krijgt van het kabinet de opdracht, pas je maar aan. Ja, waaraan dan precies? Dat nieuwe normaal, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. We zijn onderweg naar een oud normaal en wellicht dat volgend jaar zomer al ongeveer gaat beginnen.
Met de scherpe analyses van Martin Visser, ons zonnetje in huis.
Het nieuwe normaal is natuurlijk uiteindelijk een verneukeratief frame. Het is net als de intelligente lockdown, vind ik het eigenlijk pure bullshit. Dit is niet normaal. Je moet ook blijven zeggen dat het niet normaal is. Dat we nu in een tijdelijke fase, die veel langer duurt dan we zouden willen, maar hij blijft wel tijdelijk, ons extreem moeten aanpassen om die situatie te managen. Maar dat betekent niet dat er achter de horizon een totaal veranderende samenleving ligt.
En Herman Stam.
Nou, ik was in ieder geval blij dat jij nu juist een beetje wat meer de positieve tonen. Meestal zijn de rollen iets andersom.
Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf of via je favoriete podcast-app.